Broeders en zusters, ik mag u vanavond weer meenemen naar Romeinen hoofdstuk 13. Romeinen 13, het laatste gedeelte inmiddels. En ik lees Romeinen 13 vanaf vers 11. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de uur is dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Tot zover. En dit gedeelte wat we gelezen hebben sluit uiteraard en vanzelfsprekend aan op een gedeelte waar we ons vorige keer mee hebben bezig gehouden. Een gedeelte wat begint in vers 8 en waar staat: zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. En dat gedeelte spreekt dus inderdaad over de liefde tot en met inderdaad vers 10 in elk geval. En in dat gedeelte wordt inderdaad uiteengezet hoe elkander lief hebben inderdaad in de praktijk de vervulling is van de wet. Want hoe dan ook, de wet wordt in dit ene woord samengevat, zoals het gezegd wordt, in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. En ik heb moeite gedaan de vorige keer om uiteen te zetten dat feitelijk daar waar de wet heerschappij heeft, dat daar feitelijk en in de praktijk liefde niet of nauwelijks tot ontwikkeling kan komen. Wet wordt immers opgelegd op de mens. Wet stelt de mens verplichtingen, vertelt hem precies wat hij zou doen en laten, terwijl liefde juist zou zetelen in het hart van de mens. En het punt is, er zijn twee mogelijkheden, twee alternatieven voor het praktische leven van de mens. De ene is dat hij leeft onder een wet en dus zich steeds afvraagt wat is voorgeschreven en wat is toegelaten en wat is verboden dus. Of hij leeft vanuit zijn eigen hart, dat wil zeggen vanuit wat in zijn hart is en van wat hij zelf denkt te kunnen doen, te moeten doen, te mogen doen of wat er maar wezen mag. In het ene geval is de opgelegde wet de norm, in het andere geval is de ingeschreven wet de norm. Dat wat namelijk in het hart is, en ik neig ertoe te zeggen dat wat in het hart geschreven staat, omdat dat tegelijkertijd een Bijbelse uitdrukking is. En dit nu is ook precies het verschil, het meest elementaire verschil trouwens, tussen het nieuwe verbond en het oude verbond. Het oude verbond bestaat in beginsel uit een verzameling opgelegde wetten en regels die in de praktijk de mens geen vrijheid laten. En zeker wanneer we daar de Joodse wet ook nog bij betrekken, dan wordt er inderdaad echt geen vrijheid meer gelaten. De wet schrijft alles voor namelijk. En onder het nieuwe verbond wordt niks voorgeschreven. Onder het nieuwe verbond wordt iets ingeschreven. Dat is ook wat uitdrukkelijk in Jeremia in elk geval expliciet beschreven wordt. Als het nieuwe verbond wordt aangekondigd in de bekende verzen. En daar staat dan: ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. Ik zal die in hun harten graveren enzovoort. Zodat wij als gelovigen levend onder het nieuwe verbond niet leven onder opgelegde wetten, onder allerlei verplichtingen. Maar wij leven vanuit dat wat in ons hart geschreven is. Ik moet er wel bij zeggen dat het inderdaad de bedoeling is dat wij onze harten openstellen opdat de Heer zijn woord daarin zou schrijven. En daarover zijn er natuurlijk vele schriftplaatsen die niet alleen dat zeggen, maar ook vaststellen dat er in de praktijk inderdaad geen alternatief is. Als dat woord niet in onze harten geschreven is, dan blijft er voor ons leven in de praktijk niks over dan wet. En daarom zouden wij het serieus nemen dat de Heer zijn woord in onze harten wil schrijven, en wij zouden onze harten daarmee dus ook bewust openstellen voor dat woord Gods en daarmee voor het leven Gods, opdat vervolgens dat leven ons in de praktijk zou vrijmaken van de heerschappij van de wet. Ik heb dat in het verleden al een paar keer binnen het kader van de Romeinenbrief naar voren gebracht. En ik citeer alleen nog maar even Romeinen 8 vers 2. De wet van de geest des levens heeft mij, in de praktijk van het leven, namelijk vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. De andere uitspraak hebben we geloof ik vorige keer ook aangehaald, want die staat in Galaten 5. En uit Galaten 5 heb ik tamelijk uitgebreid geciteerd. Galaten 5, dat zegt, wandel door de geest, maar ik citeer het nooit helemaal letterlijk zoals het staat in de Statenvertaling. Maar er staat, wandel door de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleesens niet volbrengen. Zo staat het er niet, maar ik probeer het alleen iets duidelijker te zeggen dan het in de vertaling staat. Maar dat is wel de gedachte, het is een praktische aangelegenheid. Dat is ook waarover hier gesproken wordt, want de gedachte is natuurlijk toch simpelweg dat de wet eist dat de mens zou liefhebben, dat we elkander zouden liefhebben. Dat is echter niet te doen wanneer het verplicht is. Dan wordt het dus geveinsde liefde, met de variant op hoofdstuk 12, vers 9, hier in Romeinen. Maar de aardigheid is dat onder het nieuwe verbond wordt gezegd, de vrucht van de geest en de vrucht van het woord Gods, en dus van het leven Gods in ons, zou zijn in de eerste plaats liefde, in de tweede plaats liefde, in de derde plaats liefde, in de vierde plaats liefde enzovoort. Dat is het nou eenmaal. God is liefde en waar het leven Gods in onze harten woont, komt die liefde tot uitdrukking. De volgende gedachte is automatisch en die staat hier ook. Niet alleen God is liefde en dus zouden wij elkander lief hebben ongeveinsd. Maar de volgende gedachte is, God is licht. En dus zouden wij in het licht wandelen. En eigenlijk is dat dus volstrekt hetzelfde. Maar dat is moeilijk uit te leggen, dus ik doe maar geen poging. Maar in beginsel is dat hetzelfde. God is liefde, God is licht, God is leven bovendien. Maar goed, dat citeerde ik net al. We zouden wandelen door de wet van de geest des levens. We zijn wedergeboren enzovoorts. Daarover hoef ik nauwelijks weer met u te spreken. Maar de consequenties daarvan zijn inderdaad, als het goed is, wandelen in de liefde en wandelen in het licht. Hier nu in hebben we vanaf vers 8 tot en met vers 10 die wandel in de liefde en daarna vanaf vers 11 tot en met vers 14 de wandel in het licht. Want in vers 11 staat, dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid des tijds weten. Wij worden geacht te weten hoe laat het is. En dat betekent in de praktijk nog niks, als het niet betekent dat we weten wat er gebeurd is in het verleden en wat er nu en wellicht in de toekomst gebeuren zal. Want dat is waar het om gaat, hè. Bovendien, er staat ook niet, we weten hoe laat het is. Er staat, we weten de gelegenheid destijds. En daarbij gaat het niet om de tijd als zodanig, maar gaat het om de dingen die uiteraard zouden plaatsvinden. En voor de goede orde, als er toch niks plaatsvindt, betekent die tijd ook niks. Dat is waar het om gaat. Wij zouden ons bewust zijn namelijk van de omstandigheden waarin wij leven en ook dus van de plaats die wij in de geschiedenis feitelijk, in de tijd dus, die we in de geschiedenis innemen. En dat is ook wat in deze versen enigszins wordt toegelicht. Alleen er wordt vanuit gegaan dat we het al weten, dus de toelichting die is bepaald niet uitgebreid. Maar er staat, dit zeg ik terwijl wij de gelegenheid destijds weten, het is nu namelijk de uren dat wij uit de slaap opwaken, met als toelichting, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Ik vind het altijd leuk om te zien hoe de vertalers het woordje eerst hebben ingevoegd. Het duidt er gewoonlijk op dat er wat onzekerheid bestaat over de strekking van het vers. En door het invoegen van woorden probeert men dat dan in ieder geval voor ons op te lossen of af te vangen of hoe dat maar heten mag. Kijk, het is natuurlijk logisch dat wij dichter zijn bij onze eindbestemming dan 5 minuten geleden. En het is waarschijnlijk langer geleden dat wij tot geloof kwamen. En dus te zeggen, de zaligheid is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen, want dat is dan de lezing eigenlijk. Ja, dat is betrekkelijk overbodig, lijkt mij, hè? En wat verandert daarmee? Bovendien zou je dan zeggen, dan heeft dit woord op ons wellicht een flinke uitwerking, omdat wij weten dat het niet zo geweldig lang meer duurt tot aan de wederkomst van Christus. Maar tegelijkertijd zouden wij ons dan realiseren dat deze verzen nauwelijks iets betekenden in de dagen waarin ze geschreven werden. Want dan was het toch echt nog, nou in ieder geval meer dan 19 eeuwen te gaan. Zodat je je daarna afvraagt, wat betekent zo'n uitdrukking hier eigenlijk? Nou, het probleem zit hem waarschijnlijk niet in deze uitdrukking, maar het probleem zit hem in de uitspraak die we dan hebben overgeslagen. De uitspraak namelijk, Wij weten dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Daar gaat het feitelijk over. Waarbij nu altijd de betekenis heeft van inmiddels, en dus de betekenis heeft van na. Nu is na, zeg ik altijd, hè. Na al het voorafgaande. Het is de tijd dat wij nu uit de slaap opwaken. Vroeger zouden wij slapen wellicht, maar nu zou er gewaakt worden, is de gedachte. Het is tijd om op te staan. Dat is het idee. Maar de aardigheid van de uitspraak is dat die niet afkomstig is van de apostel Paulus, die hem hier ter plekke verzint in Romeinen 13, want dat is niet zo. Het eigenaardige is dat wij een gelijksoortige uitspraak overigens van de apostel Paulus hebben in Efeze 5. En daar ligt hij hem wat uitgebreider toe. Hij zegt daar ook niet bij, want wij weten, of wij weten de gelegenheid destijds. Hij heeft het wel over tijd trouwens. Dat is in Efeze 5. Waar staat in vers 16... de tijd uitkopende, dus ik denk toch aan tijd natuurlijk, de tijd uitkopende terwijl de dagen boos zijn. Maar het ging mij niet om vers 16, het ging mij om de versen die eraan vooraf gaan. Want wij worden geacht volgens vers 8 te leven als kinderen des licht. Waarna in vers 9 staat, want de vrucht des geestes is, nou ja, u weet wat de vrucht des geestes is, in mijn liefde dus. En voor de goede orde wijs ik erop dat weliswaar in onze Statenvertaling staat, want de vrucht des geestes is, enzovoorts. Maar in werkelijkheid staat er niet geest, maar staat er licht. De vrucht des lichts is. Dat vind ik een aardige. Daar verandert niks mee hoor, overigens. Dat is het aardige trouwens van dit soort verbasteringen in de schrift. Ze vallen niet op en ze komen gemakkelijk tot stand, om de eenvoudige reden dat het toch geen enkel verschil maakt. Want die geest die in ons zou leven, dat is gewoon het woord Gods, wat concreet in onze harten geplant is geworden. Al wat de geest voortbrengt is geest, of al wat de geest voortbrengt is woord, maakt niks uit. Of je kunt ook zeggen, wat in ons is en wat vrucht zal dragen is licht, want licht is net zo goed het woord Gods. Geest en licht zijn dus betrekkelijk synonieme begrippen, daar gaat het maar om. Hier ook, de vrucht van het licht is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zei. Maar die uitdrukking herinnert u zich uit Romeinen 12, de eerste verse, waar hij een paar keer voorkomt. En dan staat er, en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, waarin de wereld nou eenmaal verkeert, want de wereld verkeert in de nacht. Een natuurlijke mens. En dat wordt u geacht zich te herinneren uit Romeinen 1, maar dat is wat langer geleden dat we dat besproken hebben. Dat ging over dat de mensheid de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud en de duisternis liever heeft gehad dan het licht, en dus heeft God zijn licht uit de wereld teruggetrokken en de wereld in duisternis achtergelaten. Dat verhaal was dat uit de tweede helft van Romeinen 1. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der wereld, maar bestraft ze ook veel eer, enzovoorts. En dan vers 13, maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. En al wat openbaar maakt is of het woord Gods of de geest Gods. Beide is waar. En dus worden beide hier ook als licht aangeduid. En dan, nadat dus hier gesproken wordt over de duisternis van de wereld aan de ene kant en het licht waarin wij zouden leven aan de andere kant, net als in Romeinen 13 dus, zegt de apostel, daarom zegt hij, vers 14, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En ik hoop dat u gevolgd hebt hoezeer dit schriftgedeelte overeenkomt met Romeinen 13. Het gaat over licht en duisternis en over de vrucht van het licht. Dan wel de vrucht van de geest. En in Romeinen 13 staat er in dat verband in vers 12, de nacht is voorbij gegaan. En nee, is vers 11 nog. Vers 11, waar staat, wij weten de gelegenheid destijds dat het de uur is dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. En dan, de nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen, vers 12. Daarom zouden wij ook uit de slaap opwaken. Vers 11. Is een nieuwe dag aangebroken, immers. En dan vers 12. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis. En dat is dezelfde uitdrukking dus als in Efeze 5 vers 11. Hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Dit is een volstrekt parallel schriftgedeelte met dezelfde strekking. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen, gereedschappen, instrumenten des lichts. Dat was weer Romeinen 13 vers 12. Maar het merkwaardige is nu dat in Efeze 5 vers 14 staat, daarom zegt hij. Dat betekent dat wat de apostel nu schrijft vervolgens is een citaat uit het Oude Testament. En dat is opmerkelijk om de eenvoudige reden dat in mijn Bijbel, waar altijd van die fraaie tekstverwijzingen onder staan, een tekstverwijzing volstrekt ontbreekt. Er staat namelijk niks bij. En dat betekent dat de mensen die verantwoordelijk waren voor die tekstverwijzingen dus niet een schriftplaats hebben kunnen vinden waaruit de apostel Paulus dan geciteerd zou hebben. Nee, nou niet zeggen, ja, misschien hebben ze over het hoofd gezien dat het om een citaat ging, want dat kan niet. Er staat gewoon, daarom zegt hij, en dus wil dat zeggen, dit is een citaat uit het Oude Testament. Maar waar staat het? En dat heeft men kennelijk niet kunnen vinden. Vervolgens mag men het ze dan al helemaal niet kwalijk nemen dat zij in Romeinen 13 helemaal niet gemerkt hebben, wellicht, dat het om een citaat ging, maar het is wel zo. Want in Romeinen 13 staat in vers 11, terwijl wij de gelegenheid destijds weten dat het de ure is dat wij nu inmiddels uit de slaap opwaken. Let vooral op dat nu. Dat nu suggereert op zijn minst dat in het verleden, in het voorafgaande dus, aangekondigd is dat er een gelegenheid destijds zou komen waarin men uit de slaap zou opwaken. Het reveil klinkt, met excuses aan de Costa, maar daar gaat het nou niet over, hè? Toch, dat is waar het over gaat. Namelijk, in het verleden werd het aangekondigd dat er een tijd zou komen dat men uit de slaap zou opwaken. En wat Paulus in Romeinen 13 zegt, wel, wij weten de gelegenheid destijds, het is namelijk nu, en dus na al het voorafgaande, de tijd dat wij uit de slaap opwaken. Nu klinkt dus het reveil. Of nu kraait de haan van mijn part, maar zoiets dus, hè. Dus breekt je nieuwe dag aan. En in Romeinen 13 merk je dat niet meteen, dat dat ontleend is aan het Oude Testament. In Efeze 5, in precies zo'n schriftgedeelte, staat het er gewoon bij dat het ontleend is aan het Oude Testament. Want daar staat, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt, uiteraard. Je zou niet weten wie er anders moet ontwaken dan degene die slaapt, nietwaar? Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Je zou verwachten, sta op uit de slaap, maar er staat, sta op uit de doden, want de gedachte is gewoon dat degene die volgens de uitdrukking slapen in werkelijkheid dood zijn, waarbij slapen gewoon een Bijbels eufemisme is voor dood zijn. Zoals dat in onze taal trouwens nog steeds is. Maar het is een beetje vermakelijk om te zien dat men niet gezien heeft waar het uit geciteerd is. En toch is het heel duidelijk. Met enige haken en ogen, maar niettemin is het heel duidelijk. Het citaat komt namelijk uit Jesaja hoofdstuk 60. Jesaja hoofdstuk 60. Alleen, terwijl we het opzoeken, zeg ik er dan maar wat even over. Het is namelijk zo dat waar het Oude Testament in het Nieuwe geciteerd wordt, gebeurt dat volgens bepaalde regels, verschillende regels. Het is echter slechts zelden zo dat een schriftplaats uit het Oude gewoon letterlijk in het Nieuwe geciteerd wordt. Komt maar heel weinig voor. In de meeste gevallen is het namelijk niet letterlijk, wordt het vrij algemeen aangehaald, met eigen woorden zal ik maar zeggen. En in nog andere gevallen wordt weliswaar het schriftgedeelte geciteerd, maar terwijl het geciteerd wordt, wordt het ook verklaard. Dat is wat ik net deed bijvoorbeeld bij Galaten 5. De uitspraak over wandel door de geest. En dan staat er letterlijk en volbrengt de begeerlijkheden des vlees niet. Maar ik citeer het altijd, wandel door de geest en gij zult als gevolg daarvan de begeerlijkheden des vlees niet volbrengen. Ik citeer dus wel, maar ik licht het meteen toe, verklaar het meteen. Dat gebeurt in de Bijbel zelf namelijk ook heel dikwijls. En het gebeurt in elk geval heel fraai bij deze uitspraak uit Jesaja 60 vers 1. Maar omdat die in Efeze meteen verklaard wordt en toegelicht wordt, vooral toegelicht wordt, daarom ontgaat het sommigen dat het wel degelijk in dezelfde schriftplaats is. Er staat namelijk in Jesaja 60 vers 1, maak u op. Nou, dat is gewoon hetzelfde als ontwaakt gij die slaapt. Of gewoon ontwaakt. Kijk, hoe vaak lezen we niet in het Oude Testament, ik heb het geprobeerd te tellen, maar het is me niet gelukt, hoe vaak lezen we niet, en Jozua maakte zich desmorgens vroeg op, en Abraham maakte zich desmorgens vroeg op, en het volk maakte zich desmorgens vroeg op, en de vrouwen maakten zich desmorgens vroeg op, en hoe het maar heet mag. Ik heb er altijd moeite mee te bedenken dat vroeg opstaan een christelijke deugd is, maar dat even terzijde. Maar het is Bijbels. Namelijk zich opmaken wil gewoon zeggen opstaan. En dat is alles. Uit de slaap, wakker worden dus, ontwaken of wat het maar wezen mag. En in het citaat in Efeze staat het er gewoon bij, ontwaakt gij die slaapt. Maar dat was ook wel vanzelfsprekend. Maar daarna wordt er ook toegelicht uit welke slaap. Uit de dood namelijk. Deze uitspraak in Jesaja 60 is gewoon een oproep aan doden om tot leven te komen. Dan zeg je misschien, maar dan kunnen ze toch niet horen. Dan zeg ik, nou, dat dacht ik ook, maar dat heb ik eens nagevraagd bij ene Lazarus. En bij een zeker dochtertje. Enzovoorts, hè. Er werd gewoon tegen gezegd, sta op, en toen stonden ze op. Want de doden zouden de stem des Heren inderdaad horen. En niet alleen degenen die lichamelijk dood zijn, hoewel ze dat altijd het moeilijkste lijkt, maar vooral ook degenen die in geestelijke zin dood zijn. En daar gaat het in de eerste plaats over. Maak u op. Word verlicht. Stel u in het licht. Kom uit de nacht. Kom dus uit de duisternis. Kom uit de dood. Want duisternis en dood zijn ook nog steeds synoniemen natuurlijk. Waarbij ik het nog niet eens over gehad heb, dat duisternis, dood, slaap bovendien begrippen zijn die rechtstreeks samenhangen met de positie onder de wet. De bediening des doods. De schaduw, weet je wel. En dat is niet licht. De schaduw onder de wet, enzovoort. Zodat dit een oproep is aan degenen die dood zijn door de misdaden en de zonde wellicht. Een oproep aan degenen die dood zijn omdat ze leven in een duistere wereld. Maar wellicht ook een oproep aan degenen die dood zijn omdat ze leven onder de wet. De bediening des doods. Er staat, maak u op, word verlicht of kom tot het licht. Het is heus hetzelfde. Want uw licht komt, namelijk, en u merkt dat ik het ook meteen verklarend citeer, namelijk de heerlijkheid, want heerlijkheid is synoniem met licht, de heerlijkheid des Heren, het licht van Jehovah dus, de heerlijkheid des Heren, gaat over u op. En waar de uitdrukking opgaan normaal de aanduiding is van het opkomen, opgaan van de zon, wordt hier de uitdrukking die normaal de zon van toepassing is gebruikt voor de Heer zelf en bijzonder voor het licht, namelijk voor de heerlijkheid des Heren. Er is niks moeilijks aan, dat is een heel normale vorm van beeldspraak. De gedachte is namelijk, uw licht komt, of uw Messias komt, of, zullen we het nog eens anders zeggen, het nieuwe verbond breekt aan. Want dat is een bediening des geestes, des lichts, en in ieder geval een bediening van, nou ja, een hoge mate van heerlijkheid. In bediening van heerlijkheid dus. 2 Korinthe 3. De juiste term wil me niet te binnen schieten. Veel meer heerlijkheid van het nieuwe verbond, hè? Tegenover de duisternis feitelijk van het oude verbond. Zodat dit een oproep is aan de mens in het algemeen. Want daar komt het op neer. Om op te staan, om te komen tot het licht. Om vervolgens in het licht en daarmee onder het nieuwe verbond te leven. En dan vers 2, want zie, de duisternis zal weliswaar de aarde bedekken, waarbij de aarde nog beperkt kan worden als het vertaald wordt met land. Je weet nooit helemaal zeker of dat de bedoeling is, maar aarde is hetzelfde als ons woord land en is dan gewoon de aanduiding van Israël. Eretz, de aarde, Eretz, Israël. Maar daarna staat er toch en donkerheid de volkeren, zodat hoe je dat ook keert of wendt, of je nou in twee uitdrukkingen leest of in één, het gaat over duisternis over heel de wereld, alle volkeren, inclusief Israël. De duisternis zal de aarde bedekken, en dan denk ik meteen, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat je vanuit zo'n schriftplaats sprekend over het licht in het Johannesevangelie terechtkomt, ja, daar kun je op wachten natuurlijk. Het hele Johannesevangelie gaat over licht en duisternis daartegenover uiteraard, hè. Maar Johannes 1 zegt dat, hè. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Hier staat, duisternis zal de aarde bedekken. En donkerheid de volken, want de wereld heeft hem niet gekend. Doch over u, maar zoveel hem aangenomen hebben, gaat het verder in Johannes 1. Ja, ik neem de moeite niet. Het is ook zo moeilijk om ze naast elkaar te leggen, als je maar één Bijbel bij je hebt natuurlijk, hè. Maar je zou het gewoon eens naast elkaar op moeten schrijven. Dat soort schriftplaatsen, dat loopt volstrekt parallel. Duisternis zal de aarde bedekken, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En donkerheid zal de volken bedekken, want de wereld heeft hem niet gekend. Doch over u zal de Heere opgaan, want zoveel hem aangenomen hebben, u dus, heeft hem macht gegeven kinderen gods te worden en daarmee kinderen des lichts. En dat was de term zojuist uit Efeze 5. Over u zal de Heere opgaan, normaal zou de zon over ons opgaan, maar nu staat er over u zal de Heere opgaan, en zijn heerlijkheid, of namelijk zijn heerlijkheid, zijn licht dus, zijn heerlijkheid zal over u en dus boven u gezien worden. En daarna, en de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen zullen gaan tot de glans die u is opgegaan, enzovoorts. Nou, als dat geen gemeentelijke waarheid is, weet ik het niet meer. Wij vinden namelijk eerst de oproep om tot geloof te komen, omdat nou eenmaal het nieuwe verbond is aangebroken. Vervolgens de vaststelling van het feit dat Israël ongelovig is en de volkeren ook. Niettemin is er een categorie, bekende gelovige overblijfsel, over wie de Heer zou lichten. En die dus niettemin in het licht zouden wandelen. Dat staat hier allemaal. Op tamelijk bedekte wijze, omdat geen gemeentelijke waarheid natuurlijk per definitie verborgen zou blijven in het Oude Testament. Maar hier onder andere is het dus verborgen. En als in het Nieuwe Testament deze schriftplaatsen geciteerd worden, is dat om aan te geven niet alleen dat dit schriftwoord heden in uw oren vervuld is, maar net zo goed om aan te geven hoezeer tegenwoordige gemeentelijke waarheid gebaseerd is op die dingen die wel degelijk in het Oude Testament zijn vastgelegd. Dat ze er niet in zijn geopenbaard, dat is weer wat anders. Maar vastgelegd wel. En daar gaat het ook om, want zelfs vers 3 van Jesaja 30 blijkt te kloppen. De heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. En het spreekt inderdaad over de toekomst van de gemeente uiteraard. Waarbij de gemeente in ieder geval deelt in deze heerlijkheid van Christus en deel zal hebben aan zijn heerschappij. En waarbij dus de heidenen, de koningen der aarde, onderworpen zullen worden niet alleen aan Christus, maar net zo goed aan de gemeente. Er staat hier allemaal. Ontwaakt dus, zei Efeze 5 in dit verband, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Wat heel sterk is, want dat is nou niet helemaal wat er in Jesaja 60 staat. In Jesaja 60 staat gewoon, maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Een opstanding uit de doden zie je hier niet staan. Niettemin, uit de beschrijving van de volgende verse in Jesaja 60 blijkt dat het inderdaad gaat over een opstanding, opmaken of wat er maar wezen mag, van slechts een deel van de mensheid. Niet van de aarde, niet van de volkeren, dat wil zeggen niet van Israël, niet van de wereld wordt het gezegd, maar van een gedeelte daarvan, namelijk van een gelovig overblijfsel daaruit. En waar Israël en de volkeren dood blijven en dus in duisternis blijven, wat het dus, wat de gemeente betreft, een opstanding uit de doden. Dat staat weliswaar niet letterlijk in Jesaja 60. Niet letterlijk, met dezelfde uitdrukking. Maar daarom staat het er wel. Alleen de apostel Paulus vat gewoon die versen bij elkaar en legt ze uit. Hij zegt, het is een opstanding van tussen de doden uit. Geestelijke zin overigens. Maar niettemin, heel reëel. En vervolgens, in Jesaja staat, de heerlijkheid des Heren, de heerlijkheid van Jehovah gaat over u op. Vers 1 en dan in vers 2. Doch over u zal de Heere, Jehovah namelijk, opgaan. En waarschijnlijk is dat de reden waarom men Efeze 5, vers 14, niet herkent hier in Jesaja 60, vers 1 en 2. Want wat in Jesaja 60, vers 1 en 2 heet Jehovah, heet in Efeze Christus. En dat schijnt, of blijkt eigenlijk, hoewel meer schijnt hoor, dat schijnt voor velen erg moeilijk te zijn om dat te begrijpen. Of eerst al om te geloven. Om te begrijpen doet men dan dikwijls helaas geen moeite meer. Maar niettemin is het zo. Bovendien, men zou het ook nog even anders kunnen lezen. Wat in Jesaja 60 heet, de heerlijkheid des Heren. Niet alleen maar Heren. Wat in Jesaja 60 heet, de heerlijkheid van de Heren, in vers 1. Dat heet in Efeze Christus. Waarmee het niet gezegd dat het Jehovah en Christus hetzelfde is, want dat is ook niet echt zo. Maar een verheerlijkte Jehovah, een verheerlijkte Heer, is wel degelijk de Christus. En daar gaat het om. De Christus is namelijk nog meer dan Jehovah. Ligt ook een fase verder. En eigenlijk is het zo dat het belangrijkste aspect van de heilsgeschiedenis juist inhoudt dat Jehovah bovendien ook Christus geworden is. Want als ik het nou snel vertel, en een andere keer wil ik er best wel uitgebreider op ingaan, maar nu liever niet. Maar als ik snel vertel, degene die wij kennen als de Heer Jezus Christus was natuurlijk in oud-testamentische tijd niemand anders dan Jehovah, de Heere dus. Niettemin werd hij mens en legde deze goddelijke titel onder andere af. En vervolgens leed hij en stierf hij en stond op uit de dood. Waarna Petrus zei, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, zodat hij zich ook of niet alleen tot 2, maar tot 12 stammen richtte, leuk hè. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere en tot Christus gesteld heeft. Wel nu, Heere was hij voorheen ook. En ik bedoel niet voor zijn opstanding of voor zijn sterven, maar ik bedoel voor zijn menswording. Maar Christus was hij voor die tijd niet. En zijn menswording, zijn dagen, zijn vleesjes, of hoe dat maar genoemd mag worden, zijn lijden en zijn dood en zijn opstanding waren noodzakelijk om hem tot Christus te maken. Om hem te maken tot eersteling van de nieuwe schepping dus, is de gedachte. En bovendien om de mens te zetten aan de rechterhand Gods en om een mens te maken naar Gods beeld en gelijkenis. Want dat is wat de Christus is. Zwart op wit, letterlijk zo in de schrift. Met andere woorden, in oud-testamentische tijd was hij Jehovah. In nieuw-testamentische tijd is hij dat ook, maar nu meer verheerlijkt. Hij is namelijk nu ook de Christus. En daar ging het om. Zodat wij hem sindsdien kennen als de Heere Christus zelf. Nou ja, we laten zijn menselijke naam niet weg, hoor. Het is dus gewoon meestal de Heere Jezus Christus, of in andere volgorde deze termen. Maar dat is waar het om gaat. Terwijl hij op aarde leefde, heette hij gewoon Jezus en anders niks. Of andere menselijke titels. Zoals rabbi of meester. Wellicht zoon van David, zoon des mensen, overigens, zo noemde hij zichzelf trouwens, enzovoort. Maar het waren allemaal stuk voor stuk menselijke titels. En op aarde heet hij dus gewoon Jezus, en in dat verband gebruik ik de naam ook wel eens zo, sec, zonder de titel. Maar neem niet weg dat wij hem sindsdien kennen, zoals wij de Heer kennen, kennen wij hem inderdaad als de Heer. De Heere Jezus Christus, die wij inderdaad eer zouden geven en ook zouden dienen. Maar het gaat inderdaad om de heerlijkheid des Heeren. Het is trouwens de vaste term in het Oude Testament ter aanduiding van de Christus. Nou, er zijn er nog een paar, maar goed. Maar als je in het Oude Testament leest over de heerlijkheid des Heeren, dan gaat het over de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. Op profetische wijze uiteraard. En dan kun je dus navragen bij Ezechiël. In de visioen, in die eerste hoofdstukken, weet je wel. Hij zag de heerlijkheid des Heeren. Je kunt het navragen hier in Jesaja 60, je kunt het ook navragen in Jesaja 6. De heerlijkheid des Heren. Waarvan Johannes zegt, ja, wat Jesaja zag, was Christus aan de rechterhand Gods. in een visioen. Maar goed, sinds dat zo is, sinds die heerlijkheid des Heren verschenen is, sinds dat licht dus opgaat, zou dat licht ook opgaan in onze harten, is de gedachte. Opdat wij in het licht zouden wandelen. In de wereld gaat het niet op. Dat kan ook niet. De wereld heeft het niet gewild, niet geblieft, zoiets in gewoon Nederlands. Nee, dank u, zeiden zij. En ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, zegt Johannes. Want hun werken waren boos. En niet alleen Johannes zegt dat. En sindsdien is de wereld in duisternis achtergebleven. Zoals hetzelfde evangelie naar voren brengt. Niettemin, wij zouden in het licht wandelen. Want de Heer heeft dat licht gebracht. En daar waar wij gehoor geven aan deze oproep uit Jesaja 60, notabene. Daar waar wij dus opstaan uit de dood. Zouden wij vervolgens in het licht wandelen. Ik zal nog wat anders zeggen. Waar het opstaan uit de dood in de praktijk niks anders is dan onze wedergeboorte, moet je dus zeggen dat aangezien het doel van het opstaan is om in het licht te wandelen, is het dus ook zo dat het doel van onze wedergeboorte is om in het licht te wandelen. Praktisch dus. Hè? Het gaat over het praktische leven dan dus. En daar gaat het in Efeze 5 ook over. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. De heerlijkheid des Heren zal over u opgaan. Omdat we in dat licht zouden wandelen, en waar we in dat licht zullen wandelen, zullen de heidenen tot ons komen. Zullen wij zijn tot licht der volken, enzovoorts. En dat spreekt in Jesaja 60 al over de toekomst van de gemeente. En daarom staat er in Efeze 5 vervolgens weer verder. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk, en voorzichtig betekent in oud-Nederlands gewoon dat men vooruit zou zien. Met een vooruitziende blik heet het tegenwoordig, want voorzichtig gebruiken we tegenwoordig anders, hè. En waar er licht is, kan men vooruitzien, vanzelfsprekend. Dus ziet dan hoe gij voorzichtig, er zit ook zicht in, hè, zien. Ziet dan hoe gij voorzichtig wandelt. Niet als onwijzen, maar als verlichten, denk ik altijd. Want ook het Nederlands woord verlicht heeft de betekenis van wijs. Wijsheid is nu helemaal licht, hè. Dus ziet dan hoe gij wandelt niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, in de praktijk gewoon gebruikende. Terwijl de dagen boos zijn. Nou, wij weten de gelegenheid destijds. Enzovoorts. En zo ga ik weer terug dan naar Romeinen 13, want daar ging het uiteindelijk om. Waar staat in vers 11, ik spreek nu over deze liefde. En ik spreek daarover, ik zeg dit te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds wezen. Welke tijd is het dan? Welke gelegenheid is het dan? Wel heel eenvoudig, het nieuwe verbond is aangebroken. Die tijd waarover Jesaja sprak, bijvoorbeeld in Jesaja 60, die tijd is aangebroken. En in vele hoofdstukken spreekt Jesaja daar natuurlijk over. Hè? Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Jesaja 55, is gewoon een nieuw verbond. Maar wat dacht u van de beroemde teksten, althans rond kerstfeest, over een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien? Zou het toch meteen moeten herkennen? Dat is in onze dagen in elk geval, en dieper ga ik er niet op in, is in onze dagen in elk geval van toepassing op de gemeente. Daar gaat het ook echt over, hoor, maar het is wat lastig om het uit te leggen. Er staat zoveel daar in het schriftgedeelte. Maar een volk wat in duisternis wandelt, zou licht zien. Wel nu, wij waren eertijds in duisternis, zei Efeze 5, we zouden nu wandelen als kinderen des lichts. En daar gaat het hier in Romeinen 13 dus ook over. De gelegenheid destijds is gewoon dat het nieuwe verbond is aangebroken. En dat de dingen die vroeger slechts beloofd waren, inmiddels gerealiseerd zijn. Of om het voor de gelegenheid dan eens te zeggen, weer met de woorden van Galaten 3. God heeft grandioze beloften gedaan in het verleden, maar ze zouden pas vervuld worden als eerst de wet vervuld zou zijn. Pas daarna zouden de beloften vervuld worden, Galaten 3. Wel nu. De wet is vervuld geworden, zodat wij leven in de dagen waarin de beloften vervuld zouden worden. Wij leven in de dagen waarin wat Abraham verwachtte, Romeinen 4 inderdaad gerealiseerd wordt. En wat verwachtte Abraham, wat geloofde Abraham? Leven uit de dood. En in deze dagen leven wij. Wanneer wij komen tot het licht, ontvangen wij inderdaad licht, dan wel leven. En de bedoeling is dat het leven geleefd zou worden of dat wij in dat licht zouden wandelen. Wij weten de gelegenheid destijds. Namelijk dat het de uren is dat wij nu uit de slaap opwaken. Dat wil zeggen, lang geleden, in ieder geval, en onder andere in Jesaja 60, werd aangekondigd dat ooit die dag zou aanbreken. Wel nu, die dag is aangebroken en wij zouden dus uit de slaap opwaken. Wakker worden, ons bewust worden van de tijd als zodanig en vooral van de omstandigheden, opdat wij inderdaad in het licht zouden wandelen. En als het daarna staat, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben, dan denk ik dat het betekent dat de laatste uitspraak, toen wij geloofd hebben, dat dat een specifieke uitspraak is over de situatie van de gelovigen in de oud-testamentische tijd, die geloofden dat God in de toekomst zijn beloften aan hen zou vervullen. Maar punt is, waar dat nieuwe verbond is aangebroken, vervult God zijn beloften inmiddels nu aan ons? En zelfs op twee manieren. Want de ene gedachte is dat de beloften die via Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts gedaan waren, aan ons vervuld zijn geworden. Wij leven namelijk uit de vervulling van de beloften Gods. Er staat ook op verschillende plaatsen. En in elk geval, in de beide belangrijke redenvoeringen van het Nieuwe Testament, ik bedoel die van Petrus in Handelingen 2. Dat staat na zijn toespraak eigenlijk, na zijn uitnodiging. Maar hij zegt het. En de andere is die van de apostel Paulus in Handelingen 13. Beide vertellen hetzelfde verhaal. En beide vertellen dat God in het verleden beloften gedaan heeft die nu door de opstanding en verhoging van Christus vervuld worden. God vervult zijn beloften nu aan ons. De kinderen van die vaderen van vroeger, zal ik maar zeggen. Zo staat het er. Want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. En daar is dus inderdaad niemand bij uitgezonderd. God vervult die beloften. Aan de andere kant is het zo dat in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat God in onze dagen en onder dit nieuwe verband betere beloftenissen gedaan heeft aan ons. Ik geloof dat ik het niet zo lang geleden hier een keer besproken heb, dus daarom aarzel ik nu om het verder uit te spreken. De gedachte is dat de beloften vanuit oud-testamentische tijd inhielden dat men door geloof kind van God zou worden. Dat was immers Johannes 1. Zoveel hem aangenomen heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Maar inmiddels zijn we dat ook in Johannes 3. Om de bekende schriftplaatsen maar weer achter elkaar te zetten. Maar aan ons, die kinderen, die dus kinderen zijn op grond van dat God die beloften vervuld heeft, aan ons, die kinderen dus, heeft God opnieuw betere beloften gedaan, zodat ook wij in onze dagen nog uitzien naar vervulling van beloften die God tot ons gesproken heeft. Er zijn echter betere beloftenissen. Dat zijn namelijk de beloften die gedaan worden onder het nieuwe verbond. En dat is makkelijk genoeg. Onder het oude verbond was beloofd dat men kind van God zou worden. Onder het nieuwe verbond wordt aan de kinderen Gods beloofd dat ze zonen Gods zouden worden. In beide gevallen op grond van geloof. Dus het maakt wat dat betreft verder geen enkel verschil. Maar dit is wel waar het om gaat. Of om het met andere woorden te zeggen, onder het oude verbond was beloofd dat men op grond van geloof het koninkrijk zou ingaan. Onder het nieuwe verbond is aan kinderen Gods, die het koninkrijk overigens al lang zijn binnengegaan, aan hen is beloofd dat zij op grond van geloof, een leven uit geloof namelijk, een wandel uit geloof, het koninkrijk ook zouden beërven. En daartoe zijn wij geroepen. Dus wij leven inderdaad in dagen waarin de zaligheid ons heel wat nader geworden is dan in oud-testamentische tijd. Toen was het beloofd voor de toekomst. Maar daar hebben wij al deel aan. Niettemin zijn er nog beloften die aan ons alsnog vervuld zullen worden, als alles goed gaat, in de toekomst. En zo is de zaligheid dus ons nu heel wat nader dan voor de gelovigen uit oud-testamentische tijd en zelfs in de dagen van de Heer Jezus. Daar gaat het maar om. En aangezien dat zo is, aangezien wij nu inderdaad aan dat nieuwe verbond en zelfs aan het koninkrijk deel hebben, wordt er gezegd, de nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen. Dat betekent gewoon, er is geen duisternis meer wat ons betreft, maar licht. Waarbij ik op moet merken dat nabij in de Statenvertaling, in gewoon Nederlands weet ik dat langzamerhand niet meer, maar dat nabij in de Statenvertaling nooit betekent, het is een beetje in de buurt. Dus niet meer zo heel ver weg. Het is nou wat minder ver weg. Het is nou nabij gekomen. Nabij betekent al, het is hier. Ter plekke. Geen centimeter weg. Gewoon hier. Waar wij zijn. Dat is nabij. Dat kan toch niet helpen. Maar dat is nou eenmaal de betekenis. Dat is net hetzelfde als in Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds verre waart nabij gebracht zijt. Nou, als dat nabij ook maar betekent dat we nou een beetje meer in de buurt gekomen zijn, dan hebben we er nog natuurlijk niks aan. De gedachte is juist, we waren vroeger helemaal aan het andere uiterste, en nu zijn we aan dit uiterste. Nabij wil dus zeggen hier en nu. En dat is hier dus ook het geval. De nacht is voorbij gegaan, de dag is aangebroken, betekent het dus gewoon. Het licht is verschenen. Kan trouwens moeilijk anders, hoe zouden we anders in het licht wandelen? Dus, het is tijd om uit de slaap op te waken. De zaligheid is ons nu nader, dichterbij dan toen we eerst geloofd hebben, want de dag is nabij gekomen, het is aangebroken. Hoezo dus nader, dichterbij, uit vers 11? Wel, zegt vers 12, het is nabij, het is namelijk aanwezig inmiddels. En dat is inderdaad heel wat nader. De nacht is voorbij gegaan, de dag is nabijgekomen. Laat ons dan, omdat de nieuwe dag is aangebroken, laat ons dan afleggen. En daarna vers 14, maar doet aan. Want dat zijn de woorden die elkaars tegengestelde zijn. Niet alleen hier, maar ook in heel wat andere plaatsen in de Nieuwtestamentische brieven. De gedachte is trouwens, als men hem heel simpel en consequent neemt, laat ons de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen, alsof die oude en die nieuwe mens gewoon een kleed zijn. Dat zijn ze misschien niet, maar hoe zeg je zoiets dan? Dus we houden het er maar op. Ik vind het een voor de hand liggende Bijbelse terminologie. Laat ons de nieuwe mens aandoen en laat ons de oude mens afleggen. In plaats van oude mens afleggen, staat er gewoon in vers 12, laat ons dan afleggen de werken der duisternis. En daarna aandoen de werken des lichts, of de wapenen des lichts, gereedschap van het licht, voor wat het maar is. Maar goed, werken zou ook heel goed kunnen. Laat ons dan afleggen die dingen die bij de wereld horen, en laat ons aandoen, inderdaad, dat wat bij het licht hoort, en via een ander verhaal, dat wat bij de geest hoort, of anders nog, dat wat bij Christus hoort. Zijn kenmerken. Kenmerken van de geest, de kenmerken van Christus, de kenmerken van het licht. Die zouden wij aandoen. Het wordt namelijk herhaald, want in vers 12 staat dan gewoon, laat ons afleggen werkende duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Maar in vers 13 en 14 wordt dat herhaald en er staat, laat ons, als in de dag, eerbaar wandelen, niet in die werkende duisternis, die dan genoemd worden, maar doet aan de Heer Jezus Christus. Laat ons dus niet het een doen, maar laat ons het ander doen. En er zijn vele termen die in dat verband gebruikt worden. Namelijk, laat ons niet leven op aarde, maar laat ons leven in de hemel. Maar die is natuurlijk aan de moeilijke kant, als ik het zo zeg. Maar laat ons niet wandelen in de duisternis, maar laat ons wandelen in het licht. Is duidelijk genoeg. Laat ons niet wandelen naar de oude mens, maar laat ons wandelen naar de nieuwe mens. Laat ons niet wandelen naar Adam, maar naar Christus. Dat is ook een heel aardige natuurlijk, hè. Kortom, laat ons niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Laat ons niet wandelen onder het oude verbond. Hoort in hetzelfde rijtje thuis. Maar laat ons wandelen onder het nieuwe verbond. Dus laat ons als in de dag, vers 13, het is immers dag, eerbaar wandelen. Want de gedachte is, wat nu volgt, dat gebeurt meestal 's nachts in duister namelijk. Gewoonlijk worden dan de lichten laag gedraaid. Of als het overdag is toch, worden de gordijnen dicht gedaan. Zo is dat, werken der duisternis. Laat ons, alsof het dag is, met ere, want dat is wat eerlijk betekent, eerbaar of met ere gewoon, wandelen. En dan staat er, 3 maal een dubbele uitdrukking. 3 synoniemia's feitelijk. Brasserijen en dronkenschappen. Dat is namelijk 2 woorden, maar het is precies hetzelfde. Ze zijn een volstrekt synoniem. Ik zou niet weten wat het verschil is. Brasserijen en dronkenschappen. En dan niet in slaapkameren en ontuchtigheden. Voor het geval je nou vraagt, hoezo slaapkameren? Dan zeg ik, nou, ontuchtigheden. Dat is wat ermee bedoeld wordt. Maar het is dus gewoon 2 keer hetzelfde. En daarna niet in twist en nijdigheid. En dat is helemaal een vaste uitdrukking in de Bijbel. Ook 2 maal hetzelfde. Het eigenaardige is dat dus, er staan hier wel 6 woorden, maar het gaat feitelijk maar om een opsomming van 3, met grote nadruk. Daarom worden de woorden via deze synoniemen verdubbeld. Maar het is een opsomming feitelijk van 3 begrippen. De eerste is namelijk brasserijen en dronkenschappen. Dat heeft in het algemeen te maken met wat wij zouden noemen het zoeken van roesmiddelen. Er zijn vele mensen die feitelijk hun leven vullen op zoek naar dingen die hen onbewust maken feitelijk van de gelegenheid des tijds. Van hoe laat het is dus. En wat de omstandigheden zijn. En we noemen dat gewoonlijk roesmiddelen. Altijd op zoek naar dingen waardoor zij de realiteit van het dagelijks bestaan zouden vergeten. Dat is het. En op zich, dat zulke dingen er zijn, daar wordt in de Bijbel niks negatiefs over gezegd, voor zover ik weet. Maar men zou daar niet in wandelen. Dat wil zeggen, het zou niet het doel moeten zijn van het leven. Het zou niet ons bestaan moeten beheersen, want dat is de gedachte natuurlijk. Hè? En de verslaving aan drank, verslaving aan verdovende middelen. Maar er zijn veel meer dingen waar een mens al verslaafd raakt. Hè? Dat is er gewoonlijk als roesmiddel, namelijk om de omstandigheden, om de ellende te vergeten, zegt dan Spreuken 31 in dat verband. Want dat is het dan. En voor een gelegenheid wordt het zelfs geadviseerd. Voor een gelegenheid wordt het zelfs geadviseerd in Spreuken 31. Ik noemde het nou toch. Nee, staat daar. Dus geen populair vers, maar dat staat daar. Hè. Geef sterke drank aan degene die verloren gaan, opdat zij hun ellende vergeten, staat er. Soms denk ik, daar is het misschien ook wel voor. Maar als het een levenswijze wordt, dan is het verkeerd. En als je dan onder de wet leeft, dan wil je de grens weten. Maar die geeft de Bijbel niet. Daar zit het probleem in. Dan moet het in je hart wezen. Goed Spaans.
Is die sterker dan wie bedoelt dat woord?
Uiteindelijk bedoel ik, het staat er natuurlijk in de eerste plaats gewoon in de letterlijke vorm. Je zou het ook zo moeten consumeren, denk ik altijd. Maar vervolgens staat er natuurlijk zo specifiek in de Bijbel, omdat het een geestelijke betekenis heeft. Wijn, sterke drank, maar daar wordt wijn onder verstaan, normaal gesproken in de Bijbel, is immers een beeld van nieuw leven. En door dat nieuwe leven zou men het oude vergeten. En het nieuwe leven is een goed alternatief voor sterke drank. In dat nieuwe leven zou men namelijk wel degelijk wandelen, in sterke drank niet. Ik hoop dat u me niet misverstaat. Hè? Ik heb niks tegen sterke drank namelijk. Absoluut niet. Maar het zou niet een levenswijze moeten zijn. Men zou het niet moeten zoeken. Het zou niet ons leven beheersen, is de gedachte. En hetzelfde geldt, want laat ik dan maar even verder gaan. Hetzelfde geldt voor de 2e uitdrukking. Slaapkameren en ontuchtigheden. Ja, ik vind het altijd moeilijk om over die dingen te spreken. Maar er is natuurlijk niks mis met seksualiteit. Hoewel alle dingen misbruikt kunnen worden en men kan van alles iets mismaken. Dat is nou eenmaal zo. Maar het beginsel op zich is natuurlijk niks mis mee. Maar als het leven beheerst, dan is het wel mis. En er zijn mensen voor wie er in het leven niks anders bestaat dan dit. En alles andere is bijzaak, zal ik maar zeggen. Dat is helemaal daarop gericht. Ik zal u niet wijzer maken dan u bent. Maar dat is nou eenmaal zo. Men zoekt daar de vervulling van het bestaan in. In de praktijk ligt het natuurlijk toch direct naast de bekende roesmiddelen. Want dat is het wel. Zo zonder meer, maar niettemin. Het is een wijze van leven voor sommigen inderdaad. En die wordt over het algemeen ook inderdaad als negatief ervaren. Zo van, ja, dat hoort niet zo. Maar de derde, die ligt wat subtieler, want daar staat niet in twist en nijdigheid. En in het algemeen, ik denk dat het meeste voorkomt. En ook als tamelijk normaal, dikwijls, beschouwd wordt, helaas. Namelijk twist en nederigheid heeft te maken met het najagen van eigen ambitie. En in de praktijk dan dus ten koste van anderen. Dat is wat gebeurt. Sommige mensen vullen hun leven ermee om anderen te bestrijden en onderuit te halen. Dat is de gedachte. Nou ja, laten we het positief nemen, terwille van henzelf dan. Dat is nog het meest positieve wat je er dan bij kunt bedenken. Hm? Als je dat tenminste positief mag noemen. Maar sommigen doen niks anders dan dat. Dat is niet zo prettig om over te spreken, maar het komt er ongeveer op neer. En als men zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder terecht wil komen, dan is het natuurlijk de ene methode is om die dan te beklimmen. Dat is de beste methode trouwens. Ik zeg niet dat je er zo hoog mogelijk op moet komen, maar als je dat nou wil, dan is de manier is om die ladder dan ook zo hoog mogelijk te beklimmen. Dat is ook de meest sportieve manier om het te doen, als de sporten je tenminste houden. Die van die ladder dus. De andere methode is om te proberen iedereen die ergens op die ladder al is, eraf te gooien. Net zolang tot je de enige bent die overblijft, dan ben je al gauw het hoogste natuurlijk. Dat is het ongeveer. En dat is inderdaad een methode die veel gevolgen heeft, waarin mensen zich op richt. Geen van deze drie zaken wordt als eerlijk of als eerbaar beschouwd. Integendeel. Dat is het juist niet. Maar niettemin, deze drie dingen samen zijn inderdaad kenmerkend over het algemeen voor de praktische wandel van de natuurlijke mens. Dat is nou eenmaal zo. Zoeken naar roesmiddelen dus, zal ik maar zeggen. Vergetelheid of wat het maar wezen mag. Seksualiteit, ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend. En als u zegt, dat begrijp ik niet, dan zeg ik, wees er blij mee. Want u zou daar niet in wandelen, dus hoef ik het ook niet uit te leggen. En het andere is inderdaad twist en nijdigheid. Zo zou het niet gaan, maar zo gaat het in de wereld. Wat wij zouden doen, is niet wandelen volgens deze beginselen van de natuurlijke mens, want dat zijn ze. Men zou die dingen namelijk afleggen, zoals wij de oude mens zouden afleggen met zijn begeerlijkheden. Maar wij zouden in plaats daarvan de nieuwe mens aandoen. En wat in een andere plaats heet de nieuwe mens, heet hier gewoon de Heer Jezus Christus. En dat is wat het is. Vers 14. Namelijk, maar doet aan de Heere Jezus Christus. En daarna staat er, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden, als u nu zegt. Dat laatste, dat stond er toch al hiervoor, feitelijk, in vers 12 en in elk geval in vers 13. Daar zeg ik, ja, dat heb ik ook vastgesteld. Dus ik ga ervan uit dat dit vers 14 net zo in elkaar steekt als de uitspraak van Efeze 5 en Romeinen 8 vers 2, namelijk, wanneer wij de Heere Jezus Christus aandoen, zullen wij het vlees niet verzorgen tot begeerlijkheden. Ik denk dat dit hier de vaststelling van een feit is. Die uit Galaten 5 was, wandel door de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleeses dus, als gevolg daarvan, niet volbrengen. Of, waar wij leven onder de wet van de geest des levens, worden wij daardoor dus bevrijd van de wet der zonde en des doods. En nou deze, waar wij de Heer Jezus Christus aandoen, zullen wij het vlees niet verzorgen tot begeerlijkheden. Dan gaan onze begeerten, voor zover het woord van toepassing gebracht mag worden, gaan onze begeerten ergens anders naar uit. Namelijk eruit naar de heerlijkheid van Christus en het dienen van onze Heere, staat er niet voor niks, de Heere Jezus Christus. Dat zou ons leven inhoud geven, in plaats van die drie dingen in de opsomming van vers 13. Vanuit dit schriftgedeelte in Romeinen 13 over het afleggen en aandoen wil ik u graag meenemen in de eerste plaats naar 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5, een schriftgedeelte wat ons bezighoudt met de wederkomst van Christus en al wat ermee samenhangt. Daar gaat het trouwens over tijden en gelegenheden. Dus het komt erg in de buurt van gelegenheid destijds. Dat is in 1 Thessalonicenzen 5 vers 1. Maar daarna staat er, daarna wordt gesproken in vers 2 en 3 vervolgens, over het aanbreken van de dag des Heren en dus over de 70ste week van Daniël, dat is in vers 3. En er wordt gesproken over de duisternis die er dan zal zijn, maar er staat in vers 4. Maar gij, broeders, Gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags, tweemaal dus, twee uitdrukkingen met dezelfde betekenis. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Dan staat het er dus nu nog twee keer, maar nou, vanaf de andere kant, hè. Wij zijn kinderen des lichts en niet der duisternis. En over zes, zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen. Gelijk als duisternis de aarde bedekt en donkerheid de volkeren. Dat zijn die anderen dus, hè, in Jesaja 60 vers 1 en 2. De rest van de wereld. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en inderdaad nuchter zijn. De gedachte is dus dat we ons bewust zouden zijn van de tijd en de omstandigheden en dus de gelegenheid destijds zouden weten. Hè? Want die slapen, slapen desnachts en die dronken zijn, zijn desnachts dronken. Maar wij die desdaags zijn, vers 8, laat ons, omdat we desdaags zijn, nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Het is net of je ineens in Efeze 6 verdwaalt, hè? En dan, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, en ik lees de klemtoon meteen goed, hè? God heeft ons niet gesteld tot toorn. Wie dan wel? Wel, diegenen die genoemd worden in vers 3. Diegenen die zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, want hen zal een haastig verderf overkomen. Maar God heeft, vers 9, ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Wanneer we dan dit nu met aandacht lezen, dan is dus de gedachte dat deze verkrijging der zaligheid uit vers 9 op een of andere wijze het gevolg is van het waken en van het nuchter zijn en van het aangedaan hebben van het borstwapen des geloofs en der liefde en de helm der zaligheid uit vers 8. Want anders is het woordje want aan het begin van vers 9 volstrekt onduidelijk. De gedachte is gewoon dat aangezien wij kinderen des daags zijn, zouden wij in het licht wandelen, die uitdrukking gebruik ik dan nu maar, wij zouden in het licht wandelen, want God heeft ons gesteld niet tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Zodat deze zaligheid, hier genoemd, het resultaat is van onze wandel in het licht. Niet van het blote feit dat wij kinderen des daags zijn, maar van het feit dat we ook in het licht wandelen. En dat we dus wandelen door de geest en wandelen onder het nieuwe verbond enzovoorts. Over die zaligheid gaat het. En dat hangt ook samen met het gedeelte wat hieraan vooraf ging, 1 Thessalonicenzen 4, waarvan wij dan gewoonlijk vaststellen dat het gaat over de opname van de gemeente, omdat de term daar ongeveer ook inderdaad voorkomt. Maar, zoals bij andere gelegenheden alles gezegd, die opname van de gemeente speelt hier wel een rol, maar de algemene lijn hier is een volstrekt horizontale. De lijn is namelijk dat wij als gelovigen van vandaag inderdaad met de Heer verheerlijkt zouden worden straks in zijn openbaring, zouden delen in zijn heerlijkheid. Daarom staat er ook niet in hoofdstuk 4 dat we naar hem toe gaan, maar er staat dat we hem tegemoet gaan. En dat is echt niet hetzelfde. Soms krijg ik het idee dat men dat verschil niet kent. Maar het is wat anders. Naar iemand toe gaan wil zeggen dat daar bij die iemand ook het einddoel is. Iemand tegemoet gaan wil zeggen dat niet daar, maar wellicht hier het einddoel is. Men gaat naar daar om vervolgens weer hier te komen. Misschien wat vereenvoudig gezegd, maar dat is het. En hier staat, we zullen het eer tegemoet gaan in de lucht. Dat betekent wel dat we naar hem toe gaan, maar dat is niet het einddoel. Het einddoel is dat we met hem wederkomen, dus. Want dat is de betekenis toch van tegemoet gaan. Ja, ik zie al die mensen moeilijk kijken als ik het zeg, maar langzamerhand dringt tot me door dat men die uitdrukking niet helemaal goed begrijpt, hè. Als iemand tegemoet gaat, ga je dus iemand afhalen. Normaal gesproken, als je vanuit hier iemand tegemoet gaat, is de eindbestemming hier. En die iemand die komt naar hier, maar je gaat vast naar hem toe om dan samen met hem weder te keren naar hier. En de gedachte hier in 1 Thessalonicense is dan ook niet zozeer dat wij naar de hemel zullen gaan in de toekomst, maar de gedachte is juist dat wij met hem op aarde zullen geopenbaard worden. Dat doet niks af van alle andere uitspraken die zeggen, de hier trouwens ook, dat we zullen zijn waar hij is en dat soort dingen meer. En voor altijd met de Heer zullen zijn. Maar in dit schriftgedeelte gaat het erom dat als de Heer zal geopenbaard worden of zal nederdalen, met de term uit vers 16 van hoofdstuk 4, zullen wij met hem nederdalen. En aangezien wij hier nog neder zijn, moeten we dus eerst een eind omhoog om daarna weer met hem te kunnen nederdalen, om het op plastisch te zeggen. In aanvulling op wat ik afgelopen zaterdag gezegd heb, maar dat was u allemaal niet natuurlijk, dat geef ik verder niet, maar we zullen het in dat verband nog wel uitgebreider hierover hebben. Maar het gaat maar om het beginsel hier in 1 Thessalonicense 4 en 5, dat die verkrijging der zaligheid uit vers 9 de zaligheid is voor zover die het resultaat is van onze dienst aan hem, en het is dus ons loon. Het loon wat wij van de Heer zouden ontvangen. Dat heet nou eenmaal ook zaligheid in de Bijbel. Al wat wij van hem ontvangen heet namelijk zaligheid. En er is loon inderdaad bij inbegrepen. Het is dezelfde zaligheid als die van Filippenzen 2. Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Zaligheid, heerlijkheid namelijk, als beloning. Erfenis namelijk, als loon voor de dienst aan hem en de wandel in het licht dus in onze dagen des vleeses. Dat is waar het over gaat. Daarom worden wij hier opgeroepen, net als in Romeinen 13 en net als in Efeze 5 overigens, worden we opgeroepen om ook daadwerkelijk in het licht te wandelen. Laat ons ontwaken dus, maar laat ons ook in het licht wandelen, want God heeft ons daartoe geroepen. Namelijk opdat wij die zaligheid van vers 9 ook daadwerkelijk zouden beërven. In Filippenzen zegt de apostel hetzelfde, die zegt, daartoe ben ik ook van de Heer gegrepen. Vanwege dat doel, dat wit, de prijs, de roeping Gods die van boven is. Enzovoorts. Het gaat net zo goed over de praktische wandel die daar ook in verband gebracht wordt met zaligheid, althans in hoofdstuk 2. Nou goed. Ik laat dit voor wat het is en neem u toch nog even mee naar Efeze hoofdstuk 5, waar we het net ook al even waren. Efeze 5. Want heel wat zaken die wij zojuist genoemd hebben, komen ook in deze hoofdstukken uitgebreid naar voren. Een deel daarvan heb ik u al laten zien. Een ander deel staat iets eerder, namelijk in vers 5 van Efeze 5. Want dit weet gij dat geen hoereerder of onreine of gierigaard die een afgodendiener is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En dus straks hebben we gezien hoe het verdere deel hier spreekt over inderdaad ontwaken uit de dood en het wandelen in het licht. Als kinderen des lichts, zodat we vrucht zouden dragen enzovoort. En er staat in verband met deze uitspraak in vers 5, wij zouden namelijk erfenis hebben in het koninkrijk van Christus en van God. Ook hier staat het rechtstreeks samen met onze beloning straks in de toekomst. Misschien zegt u nou, maar dat heb ik toch in Romeinen 13 er niet bij gelezen. Dan zeg ik, ja, dat komt omdat we nog niet omgeslagen hebben naar hoofdstuk 14. Want daar staat het meteen. En daar staat zelfs de uitdrukking, want wij allen, nee, er staat niet, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar er staat wel dat wij zouden verschijnen voor die rechterstoel van Christus in vers 10. Letterlijk staat er, want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Uiteraard. Om rekenschap af te leggen en inderdaad om loon te ontvangen, dat is de gedachte. En daarover gaat het hier in Efeze 5 ook. Namelijk wandelen in het licht, want wij zouden het koninkrijk erven. En we waren er straks net gekomen tot vers 17... Nou ja, vers 16 geloof ik, of vers 17 van Efeze 5. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Nou, dat hebben we in Romeinen 13 in elk geval ook gelezen. Welbehagelijke wil van God. Het volgende vers zegt, en wordt niet dronken in wijn. Nou, daar hadden we het dus zojuist over. Niet in brasserijen en dronkenschappen. En dus staat hier, wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, dat is dus brasserijen en dronkenschappen, als ik het goed begrijp. En daarna staat een maar wordt vervuld. Woord moet dus een gelijksoortige betekenis hebben als dronken zijn. Met de geest, waarbij de geest dus een gelijksoortige betekenis heeft als de wijn. En dat is precies wat het is. Want dronken zijn in wijn mag dan op zich negatief uitgelegd worden, ook in de Bijbel, als brasserij en dronkenschappen. Niettemin, het is een omgekeerde afbeelding van vervuld zijn met de geest. En neiging om dronken te worden in wijn, die zouden wij vervangen, als dat in ons vermogen ligt, voor vervuld worden met de geest. Dat werkt net zo, maar daar hebben we het er straks wel even over gehad, naar aanleiding van dat citaat uit Spreuken 31. Inderdaad, want wijn is nou eenmaal een beeld van de geest. En daarmee zouden wij vervuld worden met die geest, opdat die resultaat zal hebben. Als men dronken is van de wijn, schijnt men gewoonlijk te gaan zingen. Dat heb ik gehoord, dat dat zo is. Ik geloof niet iedereen hoor, maar het schijnt wel vrij algemeen te zijn. Maar hier staat sprekend onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Dus als je dan toch gaat zingen, dan liever als gevolg van vervuld zijn met de geest. En dan worden het dus geestelijke liederen, dat is wat er staat. Het is echt een heel normaal omgekeerd beeld. Nou goed, maar iets verder terug dan, in dit gedeelte, zegt de apostel dat wij onderwezen zijn geworden door Christus. Nou zit ik ineens in 4 vers 20. En in vers 21, waar het toegelicht wordt, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten, vers 22, dat gij zoudt afleggen, en daar komt dus dezelfde terminologie als uit Romeinen 13 weer, afleggen de werkende duisternis. En hier staat dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. Nou, dat zijn dus de werkende duisternis. En daarna heet het gewoon de oude mens, de natuurlijke mens dus, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En in Romeinen ging het verder met, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dat is ook precies hetzelfde. En dan vers 23 hier in Efeze 4, dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Nou ja, die kennen we uit het hoofd uit Romeinen 12 langzamerhand. Hè? De vernieuwing van uw denken, wat verandert door de vernieuwing van uw denken. En hier staat dan vervolgens, en de nieuwe mens aandoen. Maar in Romeinen 13 heet het gewoon, maar doet aan de Heere Jezus Christus. Want hij is die nieuwe mens. Het gaat om zijn leven, wat in ons geleefd zou worden. De nieuwe mens aandoen die naar God, feitelijk in overeenstemming met God en dus naar Gods beeld en gelijkenis, want dat is wat dat woordje naar dan betekent, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Als dan ook in het Colossensebrief staat dat Christus het beeld Gods is en dat in hem al de volheid der Godheid woont, dan komt het overeen met wat hier in Efeze 4 heet, dat die nieuwe mens naar God geschapen is. Want naar betekent gewoon in overeenstemming met of naar het voorbeeld van. En dus naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Zoals het op vele andere plaatsen natuurlijk wat explicieter staat. Maar die mens zouden wij aandoen, daar zouden wij mee bekleed worden. En dat kleed is nou eenmaal de uitdrukking van de uiterlijke verschijning van de mens. En daarmee ook de uitdrukking van de wandel van de mens. Dat is waar het om gaat. En een verandering van kleed is dus een verandering van wandel. Van het praktische leven. En die nieuwe mens zou men aandoen. En dan staat het, daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid in ieder met zijn naaste. En daar komt dus inderdaad de naaste weer aan de orde. Net als in Romeinen 13. En het is dus precies net zo'n schriftgedeelte, al is de volgorde waarin de dingen vermeld staan, dan enigszins anders. Meer voor de hand ligt trouwens om een paar bladzijden om te slaan naar Colossense, hoofdstuk 3. Want daar gaat het niet alleen om nieuwtestamentische waarheid als zodanig, maar in het bijzonder ook om gemeentelijke waarheid. In die zin dat daar ook inderdaad gesproken wordt over hemelse dingen. Dat gebeurt in Efeze trouwens ook, maar al eerder. In Romeinen helemaal niet. Maar hier in Colossense uitdrukkelijk wel. Hier in Colossense staat in 2 vers 9 dat in hem de volheid der godheid woont, enzovoorts. En in 1 vers 15 stond al dat hij het beeld is des onzienlijke God. 1 vers 15 was dat. En Efeze zou zeggen, hij is naar God geschapen. Maar dat is allemaal hetzelfde. Maar daarna krijgen we Colossense 3 vanaf vers 1, waar staat, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, indien gij dus ontwaakt zijt uit de doden, wel nu, laat dan Christus ook over u lichten. En in plaats daarvan staat er, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. En daarna bedenkt de dingen die boven zijn, dat is die vernieuwing van het gemoed immers, bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Met als consequentie, wanneer dan dus? En ik zeg dan dus, en de vertalers hebben nu tussengevoegd, maar we laten ze gewoon weer weg, want er staat niks bij, hè? Er staat gewoon, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, of worden? Zal worden, lijkt mij, zal zijn, dacht ik niet goed, maar goed. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, die immers ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En ik hoop dat u nu merkt dat deze uitspraak volstrekt overeenkomt eigenlijk met 1 Thessalonicenzen 4 en 5. Want dat is waar het over gaat in 1 Thessalonicenzen 4 en 5. Namelijk, wij zullen met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En omdat we vanuit de hemel naar de aarde geopenbaard worden, gaan we dus eerst hem tegemoet. Daartoe is de gedachte. Dat staat hier niet bij, het is ook hier het thema niet natuurlijk. Maar hier staat wel dat wij zijn in Christus, deel hebben aan Christus, dat Christus ons leven is en dat dat leven een verborgen leven is. Dat heeft niks met de tegenwoordige uiterlijke dingen van doen. Het is verborgen. En wanneer we dan zeggen, maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn dat wij een verborgen leven leiden, dat we in het geheim leven of zo, zegt dat pas, nee, dat blijft ook niet zo. De bedoeling is namelijk dat als Christus zich niet meer zal verbergen, want hij verbergt zich, als Christus dus zal geopenbaard worden in de toekomst, en we weten wanneer dat is, of zo vroegst, bij zijn verschijning op de Olijfberg aan het einde van de 70e week van Daniel, dat is zijn openbaring, wel, dan zullen wij met hem geopenbaard worden. In heerlijkheid, staat er. Nee, zijn openbaring is niet ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat is namelijk niet zijn openbaring, dat is onze verberging. Zelfs lichamelijk. Het is eigenlijk de voltooiing van onze verberging. We verdwijnen dan definitief. Mag dan zijn dat nu al ons leven met Christus verborgen is in God. Colossense 3 vers 3. Maar ter gelegenheid van wat wij de opname noemen, wordt ook ons lichaam met Christus verborgen in God. Om vanuit die verborgen positie geopenbaard te worden, maar uiteraard niet eerder dan dat Christus geopenbaard wordt. En dat is, 7 jaar later, dat is aan het einde van de 70e week van Daniel. En dat was dus ons hem tegemoet gaan uit 1 Thessalonicense 4. Nou, hoe dat ook zij, ons leven zal pas geopenbaard worden, maar let op, in heerlijkheid. Gij zult met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan? Dood dan, en dan betekent op grond van het voorgaande, concluderend, het is ongeveer hetzelfde als dus, dood dan, vanwege dat wij met Christus zullen geopenbaard worden in heerlijkheid, en eigenlijk nog verder terug, vanwege dat wij nu bedenken of zoeken de dingen die boven zijn, zullen wij met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En omdat het zo is, omdat we daartoe geroepen zijn, zal ik maar zeggen, niet tot verkrijging der stoots, maar tot verkrijging der zaligheid, dus uit 1 Thessalonicenzen 5. Daarom zouden wij nu dus doden, uw leden, wat stond er ook weer voor een woord? Wapenen. Wapenende duisternis, werkende duisternis, werkende lichts. Hier heet het gewoon dood dan uw leden die op de aarde zijn, feitelijk gewoon uw werken die op de aarde zijn, die dingen die nu eenmaal deel uitmaken van uw leven, niet van uw lichaam, het gaat niet om leden van ons lichaam, maar wel om delen, want dat is wat leden zijn, delen, om delen van ons leven, aspecten van ons leven. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst, enzovoorts. Om welke de toorn Gods komt, nu al, over de kinderen der ongehoorzaamheid. De zonen der ongehoorzaamheid. De natuurlijke mens, namelijk. In de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet, er was niks anders, maar nu leven wij in Christus immers, volgens de voorgaande verse, en vroeger leefden wij in de duisternis van de wereld. Dat is gewoon Efeze 2 vers 2 weer, hè? U heeft de medelevend gemaakt, daar gij dood waard door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de overste deze wereld, de eeuw deze wereld, de overste van de macht, de lucht en de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Zelfde uitdrukking. Maar goed, wij leefden vroeger in de wereld. Maar nu zouden wij dit alles afleggen. Namelijk gramschap, vers 8 inmiddels van Colossense 3. Gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander. Terwijl gij uitgedaan hebt, andere uitdrukking voor het afleggen in vers 8. Want wat in vers 8 heet, leg dan af, heet in vers 9, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, net als in Efeze, en meer speciaal de oude mens, namelijk zijn werken. Het oude mens als zodanig, het wezen van de oude mens kunnen wij natuurlijk niet afleggen. Wij zijn oude mensen, zo is het nou eenmaal. Hoe jong we ook zijn, denk ik er dan bij. Dat is nou eenmaal zo, hè. Maar het gaat juist om die werken. En in plaats daarvan zouden wij aandoen, vers 10, en aangedaan hebt de nieuwe mens uiteraard, de nieuwe die vernieuwd wordt tot kennis, of die vernieuwd wordt in het gemoed, of vernieuwd wordt in de geest, of in het hart, of in de gedachten, of hoe het maar heten mag, het is altijd hetzelfde natuurlijk, die vernieuwd wordt tot kennis, en wel naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Wij zouden namelijk veranderd worden naar het beeld Gods en naar het beeld van Gods Zoon. En dat hebben we allemaal al eens gelezen in Romeinen 8, al uitgebreid. En hier staat het dan weer. Die naar God geschapen is, stond er in Efeze 5. En hier, wij worden veranderd naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Of, zoals het in 2 Korinthe staat, wij worden naar hetzelfde beeld, voorbeeld, in gedaante veranderd. Er staan er zoveel plaatsen, altijd in hetzelfde verband. Het gaat over het werk wat God nu in ons wil doen, vooropgesteld dat wij hem dat laten doen en ons daar dus voor ter beschikking staan. En dan nog een keer, hetzelfde, vers 12. Zo doet dan aan, als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen, dat is dat wat in het hart geschreven is, de vrucht van de geest, de innerlijke bewegingen, let op bewegingen, hè? Beweging, dat wil zeggen, het zijn de dingen die ons praktische leven in gang houden. Waaruit wij leven, is de krachtbron waaruit de hele motoriek van ons leven zich beweegt. Hè? De innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Met andere woorden, de motieven voor ons praktische handelen zouden zijn barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Maar u herkent daar natuurlijk ogenblikkelijk de vruchten van de geest in uit de bekende Galaten 5. En als resultaat, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, of gewoon boven dit alles is de liefde, de welke is de volmaakte band. Want dat is wat liefde is. En dan heb je meteen een mooie parallel. Het nieuwe verband namelijk is een volmaakte band. Een band die niet verbroken kan worden. Een eeuwig verband. Dat is de volmaakte band. Wel van liefde wordt het expliciet gezegd, is de volmaakte band. Zodat u maar weer ziet dat in de praktijk dat nieuwe verband alles van doen heeft met de werking van de liefde. En als het nieuwe verbond een bediening des geestes is, wel nu de vrucht van de geest is dus liefde, volmaakte band, gemeenschap, eenheid enzovoorts.